daarbij komt kijken dat je je lessen opnieuw kritisch bekijkt. En vooral kijkt, hè, wat is mijn doel van de les? En op basis daarvan de online les gaat vormgeven. En vooral hele korte instructies. Als je een videootje maakt, tussendoor vragen stellen, zodat je actief blijft meedenken.
Welkom bij de digitaliseringsepidemie. In deze serie onderzoek ik, Robin Rotman, hoe corona een heuse digitaliseringsepidemie bij de overheid teweeg heeft gebracht.
Je kunt alleen maar succesvol ICT implementeren in het onderwijs als het gebeurt vanuit de visie en als het met de deskundigheid van de mensen die het moeten uitvoeren op orde is, als er toepassingen zijn en als er een goede infrastructuur is. Als die vier niet met elkaar in balans zijn, stort het hele bouwwerk in.
Dit is een podcastserie van de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid. En vandaag hebben we het over digitalisering in het onderwijs. En ik heb twee helden heb ik hiervoor tegenover me zitten. Laura Westerveld, beleidsadviseur bij Kennisnet. En jij bent eigenlijk projectleider les op afstand. Zeg ik dat goed?
Ja, klopt helemaal.
En Frans Schouwburg, de enige echte. Strategisch adviseur onderwijsvernieuwing bij Kennisnet. Dus jullie zijn collega's?
Klopt.
Ja. Ja. Corona heeft een onwijze impact. Helpt ons al op de hele wereld zo'n beetje. Maar nu is les op afstand toevallig jouw specialiteit. En iedereen volgt nu les op afstand. Is het stiekem ook niet een beetje een leuke tijd voor jou?
Het is wel een leuke tijd in die zin dat we heel veel kunnen bijdragen aan het onderwijs op dit moment. En in samenwerking ook met heel veel andere partijen intensief het onderwijs kunnen ondersteunen. En we zien ook heel veel gebeuren en we zien veel ervaringen in het onderwijs ontstaan die waarschijnlijk langer hadden geduurd als dit niet was gebeurd. Maar corona zelf is natuurlijk voor onszelf ook niet zo fijn tijd.
Nee, het is natuurlijk vreselijk, maar jij zegt van al die partijen die betrokken zijn, die moeten nu wel.
Ja.
Dus er ontstaat ineens een soort dynamiek van samenwerken. Kun je een beetje schetsen, wie zijn het allemaal? Dat zijn jullie, de ministerie?
Ja, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En de sectorraden van PO-raad, VO-raad, MBO-raad. Sambo ICT hebben we dan nog. Maar ook allerlei expertiseorganisaties eromheen. SLO bijvoorbeeld, voor de curriculumontwikkeling. En nog heel veel andere partijen.
En die scholen zelf, en die komen nu allemaal bij elkaar. Die hebben in korte tijd, paf, van alles geregeld. Frans, dat is misschien wel een trendbreuk, hè? Want jij zit al jarenlang in het onderwijs. Hoe lang werk je al in het onderwijs?
In het onderwijs? Weet ik niet eens. 45 jaar of zo. Ik ben 16, 17 jaar lang leraar geweest. En andere taken in de school gedaan. En in 2000 ben ik naar Kennisnet gegaan. Dus ik zit hier ook al dik 20 jaar. Ja, en met als reden het internet komt. Minister Ritsen, toenmalige minister, die had het grote plan om Nederland in de vaart der volkeren mee te helpen. Kennisnet werd opgericht en ik had zoiets, daar wil ik bij zijn.
Onderwijsvernieuwing was jouw ding?
Onderwijsvernieuwing, ik heb 15 jaar ook wel in vernieuwende situaties gewerkt in scholen. Eigenlijk met maar één reden, leerlingen het beste onderwijs wat mogelijk is aan te bieden.
En dat gaat je aan het hart, dat is belangrijk. Je hebt voor die klas gestaan, je doet het nu vanuit Kennisnet.
Ja.
Om die kennis te verspreiden, hoe gaan we dat dan doen? En eigenlijk een beetje dezelfde soort vragen zie ik net aan Laura zelf. Jij weet natuurlijk als geen ander wat een hoop gelul er ook is, hè, in het onderwijs. Er wordt zoveel gepraat, met de beste bedoelingen natuurlijk. Ja. Maar er wordt wel een hoop gepraat. En onderwijsvernieuwing is een soort, al decennia, een soort permanent ding. En dan nu, met corona, baf.
Wordt een aspect ervan. In ieder geval krijgt een enorme boost.
Ja. Is dat stiekem ook niet een beetje dat je denkt van, hè, lekker.
Oh, niet eens stiekem hoor. Nee, oh. Toen de scholen ineens die beslissing moesten nemen, wat heel vervelend was natuurlijk. Ik bedoel, ben ik helemaal met Laura eens. Het is een rot tijd voor iedereen. Maar als je puur naar dit aspect kijkt, vooral mijn interessegebied professionalisering van leraren, dat kreeg een enorme vaart ineens, omdat ze ineens niet anders konden. En nu wordt het interessant om te kijken hoe dat verder gaat.
Een soort snelkooppan was het ineens.
Ja, het kon niet anders. Ja. En je zag ineens enorme grote acties. Zorg dat de leraren, dat alle leerlingen in ieder geval thuis kunnen werken. Dus dat de laptops geregeld werden. Sivon heeft daar een groot aandeel in gehad. Vanuit het ministerie zijn een paar miljoen beschikbaar gesteld. Dus het was ineens alle hens aan dek. Ja, dat is natuurlijk sowieso in je professionele leven is dat leuk om mee te maken.
We gaan hem zo meteen helemaal afpellen. Ja. Ik wil even gaan onderzoeken hoe deden we dat dan voor corona? Wat gebeurde er tijdens corona? En dan gaan we misschien een beetje vooruitkijken van goh, wat zijn nou de blijvertjes? Hè? Wat is nou wat gaat nou beklijven? Maar Frans, kun je eerst even uitleggen Kennisnet? Wat is dat? Wat doen jullie precies?
Kennisnet is een stichting met een taak. Wij helpen het onderwijs in al hun strubbelingen om ICT in het onderwijs een goede plek te geven.
ICT, daar gaat het dus over laptops in de klas, les op afstand? Of die
ja, het gaat om het organiseren van onderwijs, ook steeds meer natuurlijk. Mm-hmm. Hè. Een onderwijsorganisatie, ook als bedrijf, kan niet zonder ICT. Volgsystemen, administratiesystemen. Maar vooral het primaire proces vind ik interessant. En daar heb ik altijd in gewerkt. En daar gaat het om hoe kan je het onderwijs beter maken, simpelweg beter maken. Of hoe kan je je werk makkelijker maken. Hoe kan je de geneugten van ICT gebruiken en de verkeerde kanten van ICT proberen de juiste plek te geven.
Lijkt me trouwens niet eens altijd makkelijk om te herkennen. Hè? Want digitalisering of toepassingen van ICT zijn natuurlijk geen doel op zich. Nee. Dat zou je misschien af en toe wel eens denken. Nee. Maar het gaat uiteindelijk...
Dus het cliché wat we net vaakst
het
hoorden.
Wordt,
horen
dat het onderwijs beter wordt. Hè?
Ja, precies. Het mag geen doel op zich worden. Ja. Dat horen we nu ook nog steeds. Ja, en ja. Soms moet het wel even een doel op zich worden. Ja. Al is het maar om even de focus erop te hebben.
En dan ben jij in dat bij Kennisnet, Laura, projectleider les op afstand. Ja, dat spreekt natuurlijk een beetje voor zich. Maar kun je toch even uitleggen, wat doe je dan allemaal?
Nou ja, aan het begin van de coronaperiode, toen kregen we al een beetje geluiden. Hè. We zagen in andere landen dat er al scholen dichtgingen. Toen zijn we eigenlijk in eerste instantie vanuit Kennisnet gestart. Met een soort van stappenplan om scholen te helpen. Hè. Met wat moet je nou allemaal regelen? Al die randvoorwaarden, nou ja, devices thuis. Maar ook aan je AVG denken. Nou ja, heel
dat
veel verschillende facetten.
Dat je aan de privacy gaat denken, ja.
Precies, okay, ja. En wat komt daar allemaal bij kijken? En hoe organiseer je dat als straks de scholen dicht zijn en kinderen thuisonderwijs krijgen, afstandsonderwijs? En eigenlijk vanuit daar, vanuit dat stappenplan, zijn we toen een site begonnen. En dat hebben we in samenwerking gedaan met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En de sectorraden, dus de PO-raad, VO-raad, MBO-raad en Sambo ICT. En eigenlijk zijn we op die plek alle informatie over het online leren. Aan het begin was dat natuurlijk echt thuis onderwijs. Mm-hmm. We zijn ook een site voor ouders gestart om ouders te helpen met ondersteunen.
Helpen, ondertussen die leerkrachten en die scholen helpen. Ja. Maar was jij voor corona ook al projectleider les op afstand? Of ben je dat stand-up-peder geworden?
Dat ben ik stand-up-peder geworden, ja.
Wat deed je dan eigenlijk?
Daarvoor was ik bezig met de ICT-bekwaamheid van de leraar. Dus eigenlijk ook waar Frans zich ook mee bezig houdt, de professionaliteit van leraren. En daarnaast werkte ik al veel samen aan een onderzoek daarover, over de digitale vaardigheden. En hield ik me ook wel bezig met een stukje onderwijsvernieuwing. Hoe krijgen we het team mee in veranderingen?
Dus les op afstand was eigenlijk helemaal nog niet zo'n ding.
Nee, wel het online leren natuurlijk. Ja. Want daar waren we als Kennisnet al lang mee bezig. Maar niet het afstandsleren.
En Frans, ben jij strategisch adviseur onderwijsvernieuwing? Dat kan volgens mij overal overgaan.
Onderwijsvernieuwing en deskundigheid van de leraar. En inderdaad, overal overgaan. We hebben die functie een aantal jaar geleden bedacht. Omdat er toen in een groot deel van het onderwijs ineens radicale veranderingen plaatsvonden. En dat waren ook besturen. Wij werken vooral voor de bestuurders. Die dan naar ons toe kwamen van als wij deze verandering naar gepersonaliseerd leren en naar maatwerk willen gaan doen, dan rekenen wij wel op ICT. Kunnen wij daarop rekenen? Dus dat was ook een concrete vraag aan ons. Dus ik ben me daar toen veel meer mee gaan bezighouden, meer gaan richten op die groep.
Ja.
En nu zie je ineens dat voor iedereen geldt. Dus we hebben het nu niet meer over onderwijsvernieuwing misschien, maar over een versnelling van de ontwikkeling.
Ja, interessant. Ja. Daar gaan we straks verder over praten. Hoe was het hiervoor? Wat gebeurde er tijdens corona en wat gaan we overhouden? Mag ik jullie een paar stellingen voorleggen?
Ja.
Dan vraag ik eerst Laura om dat jij reageert. En daarna Frans. Gaan we drie stellingen. Mag kort reageren, dan gaan we ze daarna uitdiepen. Oké, komt-ie. De eerste. De beste manier om kwalitatief goed onderwijs te geven is gewoon in een klas met leerlingen aan tafeltjes en met een docent die vertelt hoe de wereld in elkaar zit. Waar of niet waar?
Eens.
Oneens.
Oneens. Als scholen nieuwe technologieën massaal zouden omarmen, wordt het onderwijs beter en goedkoper.
Oeh, goedkoper vind ik lastig. Ja, eens.
Eens. Frans?
Ja, oneens.
Oh jongens, we gaan een hele ruzie maken tijdens deze podcast. Nee, oké. Over 20 jaar staan er robots voor de klas. Waar of niet waar?
Oneens.
Eens met Laura, oneens. Ja, laten we dat even benadrukken nu.
Ja, helemaal goed.
Die allereerste, dat is natuurlijk een beetje die conservatieve stelling. Hè? Als je goed onderwijs wil geven, moet je gewoon in een klasje met leerlingen aan tafeltjes. En een docent die vertelt hoe de wereld in elkaar steekt. Waarom zijn jullie het niet helemaal met elkaar eens? Kunnen jullie dat toelichten? Wie trapt af?
Ik wil best aftrappen. Ik denk dat er een nuance in zit. En daarom heb ik eens gezegd. Omdat ik denk dat die rol van de leraar essentieel blijft. Ook al werk je op afstand, ook al werk je in de klas. Dat blijft voor mij essentieel. Kijk, die andere delen van hè, aan tafeltjes. Ja, ik denk dat er vooral veel afwisseling nodig is. Dus zowel aan tafeltjes als op je tablet. Afwisseling in het onderwijs, zodat het voor de leerling heel fijn blijft. En daarom heb ik eens gezegd, met die nuance erbij.
Ik denk, Frans, dat jullie nu alweer wel wat dichter bij elkaar gaan komen.
Natuurlijk, wij zijn het uiteindelijk altijd eens. Maar ik triggerde vooral op het stuk onderwijs is het beste in een situatie waarin een leraar de alwetende is en zijn kennis over een leerling uitstort. En dan zeg ik, I beg to differ. Daar zit wel wat meer aan vast. Het gaat om een totale ontwikkeling van een kind, dat ten eerste. En het gaat om je zijn in de wereld. En waarom zou dat het beste zijn via het filtertje van een leraar? Dat heeft een hele belangrijke rol. Ja. Maar er zijn nog heel veel andere manieren om te leren.
Ja. Met nieuwe technologieën, als scholen die massaal zouden omarmen, wordt het onderwijs beter en goedkoper. Maar het weer oneens. Zegt de een dat het beter wordt, ander goedkoper. Waar zit hier de nuance?
Ja, ik denk dan altijd van veel te stellig. Er zit zoveel nuance in, dus oneens. Je kan vanuit dezelfde reden dan zeggen dus eens. En dan gaan nuanceren. Maar om bij het laatste te beginnen. Het is nog niet echt gebleken dat ICT de wereld goedkoper maakt.
Nee.
Ah, oké.
Dus laten we dat voor het onderwijs, die signalen zijn er ook wel. Het is niet echt een economische slag.
Nee. Maar beter?
Als het goed gebeurt en als het goed wordt ingepast en als het vanuit een onderwijsvisie gebeurt en de juiste redeneringen worden eraan gekoppeld. Heel goed. Wij noemen dat vier in balans. We hebben eigenlijk ook al bijna 20 jaar hebben een modelletje. Daar doen we al het onderzoek dat we verzamelen, leggen we langs dat modelletje. Dat zegt, je kunt alleen maar succesvol ICT implementeren in het onderwijs als het gebeurt vanuit de visie. Mm-hmm. En als het met de deskundigheid van de mensen die het moeten uitvoeren op orde is. Als er toepassingen zijn en als er een goede infrastructuur is.
Yes.
Als die vier niet met elkaar in balans zijn, stort het hele bouwwerk in.
Ik zie jou instemmend knikken, dus hier zijn we het eens.
Okay.
Hey, die robots voor de klas, Laura.
Ja. Ik kan lastig inschatten hoe snel die ontwikkelingen gaan. Maar ik denk dat waar ik ook al vertelde, hè, van die leraar voorop. Ik denk dat zo'n belangrijke rol houdt. Dat robots in de klas, ik vraag me af of dat dan een meerwaarde krijgt. Maar dat ligt ook heel erg aan die ontwikkelingen van die robots. Dus ik vond dat een vrij lastige vraag om te beantwoorden.
Ja, en als robots het toch kunnen, dan hoeft het ook niet meer in een klas.
Zo is het ook. Frans, hoe meet je eigenlijk of onderwijs goed is?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Juist nu speelt die ook heel erg. Hè? Want scholen zijn aan het zoeken naar wat wordt nu de goede mix die we gaan kiezen in de komende, wie weet hoe lang, misschien wel jaren, misschien wel altijd. Wat wordt de mix van waar we onderwijs aanbieden, wat we aanbieden, hoe we het aanbieden enzovoort. En wat daar het beste in is, ja, daar verschillen ook de meningen over. Er is een grote groep mensen die zeggen, hou het nou maar bij taal en rekenen en laten we daar nou maar de beste van de wereld in worden. Met de beruchte PISA-scores. Mm-hmm. En er zijn ook grote groepen die zeggen van, nou, er komt wat meer bij kijken. Ja. En het gaat ook om burgerschap, om je plek in de wereld en sociaal, creatief.
Ondernemerschap, dat soort.
Noem het allemaal maar op. Ja. Dus daar is zoveel over te zeggen.
Oké. Laura, neem me even mee naar de periode voor corona. Jouw functie, projectleider, les op afstand, bestond nog helemaal niet?
Nee.
Was les op afstand, dat bestond wel. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die les op afstand nodig hebben. Omdat ze misschien ziek zijn of dat ze op een of andere... Of omdat er misschien... Was dat een ding?
Nou, je had natuurlijk wel initiatieven, zoals je had natuurlijk de rijdende school bijvoorbeeld. Mm-hmm. Voor kinderen die in kermis bijvoorbeeld wonen. Of bij de circusfamilie zaten. Nou, die kinderen konden dan via de rijdende school. Nou, dat was natuurlijk al deels in de rijdende school een soort van klaslokaaltje. En deels via thuisonderwijs. Je had natuurlijk ook al expats die in andere landen wonen, die op afstandsonderwijs kregen. En je had ook al een paar pilots. En dat was dan vooral voor tekortvakken. Om te kijken van, hè, kunnen we op afstand dan toch Grieks of Latijn geven als we maar een heel klein klasje hebben. Dus dat was er ook al.
Dus dat leraartekort, dat deed mensen ook al een beetje nadenken van, oké, nou dan laten we zo...
Niet per se met lerarentekort te maken, maar meer in de zin van, je zit in een omgeving, een regio, waar gewoon niet zoveel kinderen gymnasium doen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Omdat je, nou ja, in een minder...
Dat is eigenlijk een leerlingentekort.
In sommige regio's inderdaad. Ja, en dan gingen ze dat inzetten om toch die vakken te kunnen geven.
Ja. Te volle klassen misschien ook nog een argument?
Niet dat het zover ik weet. Nee. Kijk ook even naar Frans.
Nee, dat wordt niet om die reden werd dat aangevoerd.
Nee.
Nee, meestal ging het om geografische aspecten, gemak enzovoorts.
En er werd er voorzichtig aan een beetje mee geëxperimenteerd.
Ja.
En toen kwam er ineens het virus, hoofdletter H, hoofdletter V. Wat voor dynamiek kwam erop? Wat gebeurt er dan achter de schermen bij zo'n organisatie als Kennisnet? Jullie kruipen dan eens twee bij elkaar en denken, we moeten hiermee aan de slag. Voelde meteen aan van, oké, dit wordt
het
een
lastige
ding.
Was dat we al meteen niet meer bij elkaar konden komen om te beginnen. Ja. Ik zat zelfs in Frankrijk en ben toen als de sodemieter ook teruggekomen, want ik dacht, nu gaat het gebeuren inderdaad. Jij was toen al met een groepje bezig om die site die stond eigenlijk al toen ik thuis kwam.
Oh, wow.
Dus daar heb ik echt eventjes een sprint moeten trekken om in dat tempo mee te kunnen komen. En toen zijn we ons gewoon op gaan richten, toen de eerste verhalen er waren, op. En wat gebeurt er nou om ons heen? Wat zijn de scholen aan het doen? Dus we zijn domweg directeuren gaan bellen, bestuurders gaan bellen, mensen gaan bellen van wat doen jullie? Om ook daar overheen weer te kunnen kijken van wat zijn de tendensen? Hoe kunnen we daar tips uithalen voor anderen?
Precies.
Hoe kunnen we scenario's in elkaar zetten? Want daar was een enorme behoefte aan.
En webinars organiseren.
Ja, help me nog eventjes. Want ik heb zelf een kind en die gaat ook naar school. Maar ik weet helemaal niet meer zo goed hoe dat nou ging. Gingen we nou eerst thuisles geven en kwam toen dat les op afstand erbij? Of was het meteen? Ik weet het niet eens meer. Hoe ging dat eigenlijk?
In de start was het dat de scholen gewoon dicht gingen.
Ja,
dus
precies.
Je kon niet meer op school les krijgen. Het enige wat er was noodopvang. Voor ouders die in de zorg werkten, die allebei niet thuis waren.
Vitale beroepen.
Ja, vitale beroepen inderdaad. En daarna is toen in het primair onderwijs gestart met de eerste gedeeltelijke opening. Dus toen mochten we maar met een bepaald aantal leerlingen in de klas, moesten voldoen aan de corona-maatregelen. Dus collega's moesten nog op afstand blijven. En dat moet nog steeds trouwens. Maar ook ouders mochten de school niet in. Dus dat was gedeeltelijk. Toen gingen veel scholen hebben toen een beetje helft om helft gedaan. Dus dan gingen de helft van de dagen waren de kinderen thuis en kregen ze onderwijs of oefeningen thuis. En de andere helft gingen ze naar school. Dus dat is een kleine periode geweest. En daarna zijn toen de scholen open gegaan in het primair onderwijs. Dat was begin juni. En in het voortgezet onderwijs was toen de gedeeltelijke opening.
Ja,
tot de
later,
zomer eigenlijk. En nu is het voortgezet onderwijs ook weer open.
En Frans, kun je een beetje schetsen wat voor digitale randvoorwaarden, of ik weet niet hoe ze precies ook dat moet noemen. Wat moet er dan geregeld worden achter de schermen?
Nou ja, als je die vier aspecten weer even bij de kop pakt die ik er net noemde. Hè, visie, deskundigheid, dat is dan de menselijke kant. Maar wat eerst even speelde was, hoe organiseren we het?
Ja.
Heel plat. Veel scholen moesten natuurlijk kiezen welk platform gaan wij met elkaar communiceren. Hoe gaan wij zorgen? Nou ja, natuurlijk eerst moet iedereen een device hebben.
Dus dat lijkt me ook al een ding. Grote, er zijn natuurlijk gezinnen met drie kinderen waarvan papa en mama ook ineens thuis moeten werken. Die hebben een laptop nodig.
Ja, en die hebben kids, misschien maar één laptop.
Die hebben natuurlijk ook allemaal een iPadje en dingen. Dus dat moet ook al. Dat is ook al een ding.
Dat is nog steeds een ding. En daar zijn ook grote acties opgezet, ook vanuit OCMW, om daar een handje in te helpen. En daar hebben wij natuurlijk ook een aandeel in kunnen hebben. Sivon met name. En dat is een coöperatie die nu is opgericht vanuit het onderwijs.
Hardware.
Met de verbindingen zit het over het algemeen wel redelijk in Nederland. En wij zijn wat dat betreft natuurlijk verwend. En toen ging het om de communicatiemiddelen. Dus welke platforms gaan we gebruiken? Gaan we allemaal op Teams werken? En dan zie je ook hoeveel verschillende soorten er in scholen gebruikt worden. Je kreeg toen ineens issues. Ja, je mag niet Zoom gebruiken, want dan weten we niet precies wat er met de data gebeurt. En
dat was ook,
ook weer een issue. Dus dat heeft echt een tijd geduurd.
Dus die issues, die poppen heel de tijd op en jullie gaan meteen aan de slag. Praten. Er komt een soort protocol of een richtlijn. En dat verspreiden jullie dan weer over de wereld. Zo is dat een beetje.
Eigenlijk gaat het steeds zo van we kijken wat er gebeurt. We kijken wat we ervan weten uit onderzoek. Ja. We kijken wat voor regelingen er zijn en wat voor afspraken er zijn gemaakt. En daar adviseren we over. Dus we schrijven artikelen over, handreikingen en heel veel voorbeeldverhalen ook gewoon.
Ja. Oké, Laura, dus dat is dus de hardware, de connectivity, wordt die genoemd door Frans. En wat was die derde nou?
De platforms.
Ja, precies.
De toepassingen. Welke leermaterialen
en
ook.
De communicatie, maar dan inderdaad het onderwijs zelf. Want onderwijs met 30 kids in een klas is echt wel een ander soort onderwijs dan wanneer jij gewoon in een camera zit te turen en dan moet hopen dat die gasten daadwerkelijk ook terugkijken. Dat je daar.
Klopt.
Wat komt daarbij kijken?
Daarbij komt kijken dat je je lessen opnieuw kritisch bekijkt. En vooral kijkt, wat is mijn doel van de les? En op basis daarvan de online les gaat vormgeven. En vooral hele korte instructies. Als je een videootje maakt, tussendoor vragen stellen, zodat je actief blijft meedenken. Allemaal van zulke tips om het actief te houden. Maar ook heel veel afwisseling. Dus zorg er ook voor dat de kinderen niet continu achter dat schermpje zitten, maar ook af en toe in het echt te leven blijven leren en de tijd is voor ontspanning. Want ook dat is heel belangrijk voor het leren.
En wat is jullie indruk, die leerkrachten en die scholen, pikken ze dit op? Was er weerstand?
Ja, dat proces is super interessant geweest. Ook best wel een groot verschil tussen PO en VO. Ja. In het voortgezet onderwijs zie je toch dat ze vooral in eerste instantie hebben geprobeerd het normale rooster uit te blijven voeren, maar dan online.
Oh ja.
En dat betekent dus dat een leraar inderdaad in een situatie zat dat hij op maandagochtend 2 uur lang Nederlands geeft voor 30 leerlingen. Waarvan je niet precies weet, zijn ze er nou bij of niet? Vaak gaan de cameraatjes uit, want ze willen niet dat iedereen mee kan kijken in hun huiskamer of waar ze dan ook zitten. Dus dat zijn ook allemaal van die privacygevoelige dingetjes die dan komen spelen. Maar een leraar moet daar maar mee dealen. Dus het is voor de grootste groep leraren gewoon een ontzettend lastige periode geweest.
Ik hoop dat je een beetje voelt dat je aan het zwemmen bent zonder dat je weet waarheen.
Ja. Enorm. Dus ik heb
je een tijdje voor de klas gestaan, dat doe je nu niet meer?
Nee, helaas niet. Nee.
Maar moet je dat eens voorstellen? Dat je ineens dus gewoon in zo'n camera moet kijken?
Ja.
Dat is vreselijk eigenlijk.
Het is een andere wereld.
Geen contact. Ah,
en dan is het leuk om te zien dat eerste weken zijn die strubbelingen er en dan komen ze erachter met elkaar van maar dit kan niet. Ten eerste is er een hele andere energie. Een andere manieren moeten we ze motiveren. Dus dan komen ze tot, laten we maar eens even met de sectie Nederlands bij elkaar kruipen en laten we zorgen dat we die instructie wat indikken en wat compacter maken. En dat we vervolgens een goede opdracht hebben staan waar ze zich een paar uur mee bezig kunnen houden. En dat we dan een systeem verzinnen waarin we liefst ook in kleinere groepjes terugkoppeling kunnen geven aan die opdracht. En dan zie je dus ineens een hele activerende didactische onderstroom.
Je gaat een ander soort onderwijs krijgen.
Die er niet was daarvoor. Die nu gedwongen door de situatie tot ander onderwijs leidde. Met zorg hoor, van ja, maar wat betekent dat voor de toetsen? Maar ook met nieuwe ontdekkingen. En dat zijn we nu nog volop aan het uitpluizen van, oké, wat zijn die zorgen? Wat zijn geldige zorgen? Wat weten we nu uit nieuw onderzoek dat hieruit loskomt? En wat kunnen we meenemen? En wat zou je ook vooral moeten behouden?
Hey, en Laura, daar wil ik het zo even over hebben. Wat gaat er misschien beklijven als misschien corona de wereld uit is? Maar toch even die leerlingen. Heb je daar iets over geleerd? Dat zij misschien makkelijk meekomen? Of dat ze de hakken in het zand zetten? Of vinden ze het eigenlijk wel leuk? Want die leerlingen die zijn natuurlijk veel beter bekend met die moderne technologieën dan al die grijze, krasse grijze aan zien voor de klas. Ik wijs naar Frans.
Het is radio.
Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar je begrijpt wat ik bedoel, hè?
Grijs shirt aan, dames en heren.
Neem me niet kwalijk.
Nou ja, wat we daarin zien is dat dat ook heel verschillend is per leerling. En de ene leerling die, als we het zo horen van verschillende besturen en scholen, die heeft profijt gehad van de afgelopen periode. Dus die heeft snellere stappen kunnen zetten in het leerproces. Maar dat betekent ook wel wat voor de ouders in die tijd. Je hebt ook goede ondersteuning dan nodig van je ouder om daartoe te komen. Want dat was, dat is gewoon een hele belangrijke schakel geweest in die periode. En daar zag je ook wel weer verschillen tussen. Je zag ook conflicten ontstaan tussen, wat is mijn ouderrol en wat is nu mijn rol als leerkracht ondersteuner, een soort van. Want de leerkracht kan hier maar alles ondersteunen. Dus voor sommige leerlingen is dat ook heel raar geweest. Mijn ouder is opeens degene die me een beetje les geeft. En dat ontstaat ook weer conflicten van thuis. Dus je ziet daar heel veel verschil in. Er zijn natuurlijk ook leerlingen die, we hebben niet voor niets natuurlijk nu ook de subsidieregeling vanuit OCW. Er zijn ook leerlingen die, die iets minder profijt ervan hebben gehad. En niet echt achterstanden, zo zou ik het niet per se willen noemen. Maar wel misschien andere dingen hebben geleerd en nu weer dingen bij moeten halen. En daar wordt dan die subsidieregeling voor ingezet.
Ja. En Frans, zit jij niet te wachten te springen op resultaten over onderzoeken die er natuurlijk gaan komen? Of de kwaliteit goed is gebleven?
Ja,
heb je daar al een indruk van überhaupt?
Nou, kwaliteit is een lastige.
Dat vertelde je net ook.
Maar waar we nu eerst onderzoek naar aan het doen zijn. Dat onderzoek loopt nog, maar de eerste resultaten.
Een groot landelijk onderzoek.
Komen nu binnen. Een groot landelijk onderzoek naar waarbij vragenlijsten zijn voor leraren, voor leerlingen, voor ouders. En voor het management van scholen. Waarin ze eigenlijk de vragenlijsten invullen van hoe hebben we deze periode ervaren? Wat hebben we gedaan en dergelijke? Ja, wij zijn natuurlijk, als je gaat kijken naar de deskundigheid van de leraar, enorm geïnteresseerd in wat heeft hij nu ontdekt en wat wil hij ook behouden voor de toekomst en wat wordt zijn nieuwe professionaliseringsvraag.
Ja.
Dus dat is waar wij flink mee bezig zijn. En,
zullen we daar eens naar kijken alvast? Er is een soort, kan ik zeggen dat er een soort hybride vorm van onderwijs is ontstaan? Beetje afstand, beetje het klas of ben ik dan te makkelijk?
Die is ontstaan, maar je kan ook genoeg verhalen zien waarin dat weer is weggezakt.
Ja.
Feit is nu dat de scholen een poosje open zijn, dat iedereen problemen heeft met zieken of sniffende mensen die op een onderzoek wachten, inderdaad.
Ja.
Dus scholen moeten alle zeilen bijzetten om de organisatie draaiend te houden. En dat is het tragische altijd met dit soort dingen. Dit zou nou eens een goede tijd zijn om te reflecteren en om dan vanuit een visie een plan te maken, maar er is domweg geen tijd voor. Dus we proberen dat toch op allerlei slinkse manieren een beetje erin te krijgen. Van ja, maar denk wel even hierover na of denk even hierover na. Dat is wat wij doen in ieder geval.
En, dus wat jou betreft is het een blijvertje?
Ik denk niet dat het hybride onderwijs, ik weet überhaupt niet of die term het wel gaat overleven, want daar is al op zich al genoeg discussie over. Waar wij nu op insteken is ook voor de komende jaarplannen die we aan het schrijven zijn, het flexibiliseren van de onderwijsorganisatie. Dus eigenlijk zeggen wij, wat we nu allemaal in ieder geval ervaren hebben, is dat als je jezelf vastzet in een systeem, waarin je één keer per jaar een rooster maakt dat voor een heel jaar geldt en waarin alle uren en alle toetsen en weet ik het allemaal in de afsluiting in beton is gegoten, dan gaan we de komende periode geen goed onderwijs kunnen organiseren. Want na corona blijft altijd nog het lerarentekort. Ja. Dus we zullen op allerlei andere manieren... Nou ja, en er komen nog wel wat andere dingetjes aan ook, denk ik zo. Aan externe invloeden die noodzaak maken dat je onderwijs zo flexibel mogelijk gaat organiseren.
En welke rol speelt digitalisering daar dan in?
Een hele grote rol, want daar zit wel het aspect in.
Op welke
in.
Manier kun je... Want dat is deels dus les op afstand misschien?
Nou, wij praten altijd over de lessituatie. Hè. Een lessituatie is, of een leersituatie is nog een beter woord. Er is iets te leren. Er is iemand die wil leren. Er zijn hulpmiddelen om te leren. En er is een leraar die het aanbod. Die combinatie, die concentreert zich in normaal klassiek onderwijs in de klas. Mm-hmm. En in de flexibele situatie kan je alle vier die aspecten in allerlei combinaties op allerlei plekken krijgen. En dat zal gebeuren.
En daar is de digitalisering, gaat daar een soort smeermiddel voor zijn?
Ja. Ja.
Oké, dan ga ik nog heel even naar de chef les op afstand.
Ja.
Is dat een blijvertje? Ik zat zelf te denken, de manier waarop wij vroeger met griep omgingen was van als je niet omvalt, ga je gewoon naar school of naar je werk. En ik kan me ook voorstellen dat we ook in de toekomst, ook als corona geen rol meer speelt, als je griep hebt, dan ga je dus nuts. Hè? En je bent niet, dan ga je gewoon op de bank zitten en dan volg je misschien met een schuin oog alsnog dat ene lesje of zo. Ja. Is dat heel naïef van mij?
Ja, ik denk zelf dat leraren toch wel die behoefte tot contact heel erg voelen. Het fysieke contact met leerlingen. Dus ik vraag me af of dat in die sector heel erg gaat spelen. Ik kan me wel voorstellen bij mezelf. Want ik zat er zelf ook over na te denken. Stel, je hebt nu een normale griep. Dan wil je eigenlijk ook niet je collega's daarmee besmetten. Nee? En toch gingen we altijd met verkoudheid gewoon naar werk toe. Dus dat gaat misschien wel veranderen. En dat zou eventueel ook wel wat kunnen betekenen voor het onderwijs. Maar ik vind dat nog een hele lastige inschatting om te maken. Ik denk wel, en daar sluit ik me gewoon volledig aan bij Frans inderdaad, over dat flexibel onderwijs. Daar zijn meerdere redenen voor om daarmee door te zetten. En we horen ook wel schoolbesturen, een aantal schoolbesturen die dat zelf ook hebben gezien. Dat daar een weg in zit. En dat is ook al, hè, de toekomst van ons onderwijs is ook geschreven. En daar komt eigenlijk ook die flexibiliteit en maatwerk in terug. Dus het is ook een ambitie van de onderwijssector zelf. Dus ik verwacht wel dat daar nu nog meer behoefte naar is. Okay, en dat ICT daarbij zou kunnen helpen.
En we hebben nu dus geleerd de afgelopen tijd met corona in ieder geval, dat het onderwijs in ieder geval vatbaar is om veranderingen door te voeren. He, dat er dus naast het gepraat dus daadwerkelijk actie ondernomen kan worden. Jullie zijn nu eventjes staatssecretaris en minister van Onderwijs. Jullie mogen zelf uitknokken wie wel op welke stoel gaat zitten. Wat is wat jullie betreft, en dan mag even kort, even leuk, de eerste de maatregel die jullie gaan doorvoeren om die flexibilisering door te voeren. Frans.
Ik denk dat ik ook door de interviews die ik in de laatste paar weken heb gehouden met directeuren, die overigens ook stiekem wel verzuchten van mij mag deze periode nog wel even wat langer duren, want ik maak nu zulke enorme stappen met het team. Waar dingen te vast...
Dan kunnen ze er beter in worden.
Kunnen ze er meer de tijd voor nemen, meer oefenen. Waar dingen vastzitten, bijvoorbeeld bij scholen die... Een consequentie van flexibel werken, daar moet ik beginnen, is maatwerk leveren aan kinderen. Dat kan je dus niet meer in groepen van 30 man doen. Mm-hmm. Dat betekent dus, als je dat door gaat redeneren, dat de vaste toetsmomenten anders moeten worden georganiseerd, maar ook de examinering. Ik denk dat er heel veel scholen zijn die al lang vragen om flexibilisering van die regels. Mm-hmm. En dat je daar zou moeten beginnen als overheid.
Daar ga jij mee aan de slag?
Ja.
Laura, ondertussen?
Ik denk tijd en ruimte creëren en daarmee ook geld om leraren en het onderwijs die tijd en ruimte te kunnen bieden om hier stappen in te kunnen zetten. En de deskundigheid van de leraren omhoog te kunnen krijgen op dit gebied.
Ja. Nou, ik heb
en laptops of devices precies. Voor alle kinderen.
Uiteraard.
Dat gedoe met dat ze dat uit eigen zak moeten betalen, regel dat gewoon.
Oké, nou die staat ook genoteerd. Jeetje, dank jullie wel. Laura Westerveld, projectleider Les op afstand. Frans Schouwenburg, strategisch adviseur onderwijsvernieuwing beide van Kennisnet. En luister ook de andere afleveringen van de digitaliseringsepidemie terug. En ga hiervoor naar de website van Radio en de bekende podcast-apps. Dank jullie wel.
Graag gedaan. Graag gedaan.